Boven de preek staat ons thema als motto: wijs me de weg, wijs me de weg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wijs me de weg. In het dagelijks leven hebben we daar zo onze hulpmiddelen voor. Vroeger was het de kaart, tegenwoordig de TomTom of Google Maps of wat dan ook. Of misschien anders de aloude routebeschrijving die we hebben meegekregen om het te vinden. Maar zelfs dan kan het ons gebeuren dat we verdwalen en de weg kwijtraken. Dan kun je vragen. Het schijnt zo te zijn, en dat bedoel ik beslist niet verkeerd, dat vrouwen eerder de weg geneigd zijn te vragen dan mannen. Mannen denken dan: ik vind het toch wel. Ik hoor wat geroezemoes, kennelijk roept dat herkenning op. Vrouwen zeggen: vraag dan. En dan zeggen: ik weet het wel. Zo gaat het. Je zou soms denken trouwens ook dat dat in geloof zo gaat. Vrouwen, in ieder geval in mijn gemeente Leidse Rijn, zie ik meer vrouwen dan mannen in de kerk. Eerder geneigd om zelf te vragen: wijs mij de weg, help me. En daarom komen we eigenlijk al op het andere. Wijs mij de weg, die vraag kunnen we ons ook in figuurlijke zin opvatten. Daar gaat misschien wel het nodig aan vooraf, aan die vraag van: wijs mij de weg. Is er wel een doel? Heeft ons leven wel een doel? Heeft ons leven wel een bestemming? Of is het gewoon een kwestie van maar gaan? Je komt in het leven, je wordt geboren en maar zien waar je uitkomt. Er zijn dikke boeken over, volgeschreven over levenswijsheid, over levenszin, over geluk, over eeuwig leven. Wijs me de weg. Zo lezen wij vanmorgen de Bijbel. Vanuit die diep gewortelde overtuiging die in ons hart gelegd is, dat die Bijbel ons de weg wijst. Dat God ons daarin de weg wijst. Dan nog kan het gebeuren en gebeurt het eigenlijk ook steeds weer dat we iets hebben van: het blijft stug, het blijft lastig. Oude verhalen, een andere tijd, vreemde woorden, onbekende beelden. Wie helpt me? Wie helpt me om daar doorheen God te vinden, de zin van mijn leven? De eerste vraag die we ons vanmorgen kunnen stellen is: om wie gaat het nu eigenlijk in dit gedeelte? Gaat het om Filippus? Gaat het om de apostel? Gaat het om degene die de weg wijst? Of gaat het om die ander, die eunuch, die man uit Ethiopië? Het lijkt erop dat toch het eerste accent ligt op Filippus. Het is zijn perspectief. Het verhaal begint met hem en het verhaal eindigt met hem. Maar Filippus wijst de weg, zo wordt duidelijk, niet op eigen gezag. Het is niet iets van: wat zal ik eens doen? Nee, nadrukkelijk doet hij dat op Gods gezag. Het begint met een engel van God die hem de weg wijst. Vervolgens de geest die hem aanzet tot handelen. En het eindigt ook weer met de geest die hem verder leidt, verder brengt. De weg wijzen. Als iets duidelijk wordt uit dit gedeelte, dan is het ook wel dit, dat relatief is. Ooit is ook Filippus de weg gewezen. En alleen zo, omdat hem de weg gewezen is en nog steeds gewezen wordt, alleen zo kan hij een ander de weg wijzen. Dat is iets van de handen openen. Dat is iets van ontvankelijk. Ontvankelijk willen zijn. Ruimte maken voor die geest van God. Maar goed, vervolgens gaat het heel nadrukkelijk draait het als het ware om die man, die mens uit Ethiopië. Hij weet de weg, tenminste zo lijkt het. Want we horen heel nadrukkelijk dat hij naar Jeruzalem gaat om daar te aanbidden. En dat is een krachtig woord, dat aanbidden. Want aanbidden betekent door de knieën gaan. Het is dus niet alleen iets dat in je hoofd zit. Het is niet een bepaalde vrijblijvende gedachte die erin komt en ook zo weer uitgaat. Nee, aanbidden betekent door de knieën gaan. Dat betekent een lichamelijke houding. Dat betekent iets, ja, waar je als het ware niet meer omheen kunt. Jij aanbidt met heel je wezen. Jij gaat met heel je wezen door de knieën. Niet zo vreemd dat deze Ethioper je de weg vindt van Ethiopië naar Jeruzalem. Want er zijn oude banden. We kennen het verhaal van de koningin van Sheba die koning Salomo bezoekt en bewondert om zijn wijsheid. Kennelijk is er een diep besef, daar moeten we zijn, in Jeruzalem moeten we zijn. En deze man is er geweest. Maar het lijkt er veel van te hebben dat hij niet vindt wat hij zocht. Het begint er al mee dat nadrukkelijk wordt gezegd, hij is een eunuch, iemand die ontmand is, om het maar even heel direct te zeggen, gecastreerd is. Hij kan geen kinderen meer verwekken, geen kinderen meer krijgen. Dat betekent, naar de opvattingen van die tijd en ook naar de opvattingen van de Bijbel, geen kinderen, geen toekomst. De wet van Mozes is er duidelijk over. Als het zo met je gesteld is, dan dien je je verre te houden van de tabernakel, dan dien je je verre te houden van de tempel. Het is dus ook maar de vraag hoe ver hij is gekomen in Jeruzalem. In de tempel, buiten de tempel. En als hij buiten de tempel heeft moeten blijven, wat wel waarschijnlijk is, wat betekent het dan dat hij heeft aanbeden? Vervolgens horen we ook nog eens, hij daalt af. De nieuwe Bijbelvertaling is wat vlak, letterlijk en figuurlijk daarin. Maar het woord dat gebruikt wordt is niet toevallig afdalen. Ja, zo werkt dat ook in het land Israël. Daar rondom Jeruzalem zijn bergen, hoge bergen. En Jeruzalem ligt hoog, zo'n 800 meter. Dus al heel snel daal je af. Je daalt af. Naar de kust, zoals deze man onderweg is naar Gaza. Maar in dat afdalen, daar klinkt ook iets anders in door. Daar klinkt ook iets in door van het graf, de groeven, het einde, de dood. Ook dat is afdalen. En dan wordt er ook nog eens vermeld met nadruk, alsof we het allemaal nog niet doorhebben, die weg van Jeruzalem naar Gaza is een eenzame weg, een verlaten weg. Nu, dat is het beeld. Dat is het beeld van deze man, van deze mens, iemand die God gezocht heeft, die aanbeden heeft, iemand die verbinding zoekt, gemeenschap zoekt, maar hij is eenzaam, hij is verlaten. Hij bevindt zich in de woestijn, want dat is de connotatie van dat woord verlaten. Woestijn, onvruchtbaar. Het lijkt op niets uit te lopen. En toch, twee dingen. Twee dingen wijzen hier al in een andere richting. Twee dingen. In de eerste plaats, hij heeft een boek in handen en hij leest. En daarbij wordt gezegd Gaza. Gaza is een plaatsnaam. Wij kennen het tegenwoordig maar al te goed van de Gaza-strook. En onze gedachte bij Gaza is misschien toch vooral iets van onenigheid, oorlog, wreedheden. Maar het woord Gaza betekent in het Grieks ook schat. Schat. Met andere woorden, er begint al iets op te lichten van hoop. Iets van verandering. Iets van, hij gaat toch iets vinden. Hij gaat toch iets bereiken. Dat lijkt ver weg. Die Ethiopiër. Die weg van Jeruzalem naar Gaza. Maar het kan heel dichtbij zijn. Misschien zit het wel in uw eigen hart, die weg. Niet letterlijk, natuurlijk, maar figuurlijk. Misschien zit het wel in uw eigen hart, iets van die verlatenheid, van teleurstelling, van niet gevonden hebben wat u dacht te vinden. Of het nu gaat om het geloof, om de kerk, om de Bijbel, om God zelf. Of dat het gaat om de weg, de levende weg die u hebt afgelegd. Relatie, werk, carrière. Misschien inderdaad is of lijkt het wel een doodlopende weg te zijn. Kan in onszelf zijn, maar natuurlijk net zo goed een buurvrouw of een collega op het werk. Je lijkt op een doodlopende weg terechtgekomen te zijn en je wilt iets van perspectief, van power, van verfrissing, van verandering. Natuurlijk, je hebt een gezin, je hebt misschien zelfs een fantastische partner, misschien gaat het fantastisch in het leven. Want dat is ook de suggestie van dit gedeelte. We hebben het hier niet over de minste man, de minste mens. Nee, iemand van opleiding. Iemand van stand. Iemand van verantwoordelijkheden. Iemand die op het ministerie van Financiën werkt en daar een hoge positie inneemt. Alles gevonden. En toch niet. Niets te wensen. Toch kriebelt het ergens, jeukt het ergens. Het is niet af. Maar Gods geest werkt. Vanuit het perspectief van deze mens, vanuit ons eigen perspectief, is dat misschien wel een hele mooie gedachte. Gods geest werkt, is werkzaam. Begint met een engel die Filippus stuurt. En als hij dan op die weg zich bevindt, loopt, meeloopt met de wagen van de Ethiopiër, dan hoort hij hem lezen. Hardop. En dat is niet zo vreemd. Hij moest wel hardop lezen. Want die tekst, die oude tekst, daar kunnen we ons eigenlijk niet zo heel goed voor meer voorstellen. Dat is dus niet een tekst met hoofdletters en kleine letters, met punten en komma's, uitroeptekens, vraagtekens. Niet met spaties ertussen, niet met nieuwe alinea's. Nee, de letters staan allemaal achter elkaar, één voor één. Zonder spaties, zonder interpunctie. Aaneengeschreven. Als je dan wilt lezen, dan moet je bijna wel hardop lezen. Want met het hardop lezen wordt pas duidelijk welke woorden die letters vormen. En welke zinnen die woorden vormen. En welke verhaal dat die zinnen vertellen. Het Griekse werkwoord voor lezen is dan ook zoiets als herkennen. Het herkennen van woorden, van zinsdelen, van een zinsverband, van dat totale verhaal. En daarom leest hij hardop. Misschien ook wel omdat hij de taal niet goed machtig was. Wij herkennen het ook vanuit het kind. Het kind dat leert lezen. Sommige kinderen zijn zo snel dat ze dat inderdaad direct in zichzelf kunnen verwerken, maar heel veel kinderen leren lezen door inderdaad hardop te lezen, te spellen. En dan vraagt Filippus: verstaat u wat u leest? Letterlijk zoiets als, kent u wat u herkent? Wat in die woorden naar boven komt. Ken je dat? Ben je er vertrouwd mee? En dan zegt die man wat verwijtend. Hoe zou ik dat nou kunnen? Hoe zou ik dat nou kunnen als niemand mij de weg wijst? Wij herkennen die woorden van de profeet Jesaja die we gelezen hebben. Als een schaap naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open, hij werd vernederd. Wij herkennen die woorden als zijnde van Jesaja. En wij herkennen die woorden als toegepast op de Heer Jezus. Zo is het van begin af aan gegaan in de kerk, kennelijk. Dat deze woorden betrokken werden op de weg die Jezus is gegaan. Op het hart van het evangelie. Maar dat moet je wel weten, Nat. Dat moet je dan wel begrijpen. Dat moet je dan wel gezegd worden. Dat moet je dan wel worden aangereikt. Die woorden spreken niet uit zichzelf. En de Bijbelschrijver speelt met de woorden. Want we horen over het lam dat zijn mond niet open doet. En dan zegt hij vervolgens, maar Filippus opende zijn mond. Dat schaap, dat stomme schaap, het wordt tot spreken gebracht door Filippus. Christus, Jezus Christus, die zelf in directe zin zijn mond hier ook niet open kan doen. Hij spreekt door de mond van Filippus. En dan begint Filippus uit te leggen wie Jezus is, beginnend bij dit schriftwoord, vanuit dit schriftwoord. Filippus neemt dus zijn aanknopingspunt bij de plek waar deze man is. Niet in zijn algemeenheid, niet een soort van evangelisatiepraatje, nee. Hij begint waar deze man is. En deze man is bezig met een boek wat hij niet begrijpt, maar een boek dat op een of andere manier hem wel de weg kan wijzen. En één ding is duidelijk. Uit het vervolg. We weten niet precies wat Filippus gezegd heeft, maar één ding is wel duidelijk. Die weg, steeds weer dat woordje weg ook in dit gedeelte, de weg is Jezus. De weg zijn zijn woorden, zijn daden. De weg is zijn overgave aan de Vader. En het moet ook bijna wel gegaan zijn. Over wat dat betekent, die overgave aan de Vader. Dat lijden, dat sterven, dat opstaan op de derde dag. Vergeven van zonde. Betekent in de doop. In het water van de doop. In dat water dat afwast. In dat water dat ons vertelt, je mag opnieuw beginnen. Bij God. Door het vergoten bloed van Jezus Christus mag je opnieuw beginnen. Hoe is het anders te denken dat deze man water ziet en zegt, wat houdt ons tegen? Wat houdt mij tegen dat ik gedoopt zou worden? Op een of andere manier moet daar de verbinding zijn gelegd met wie Jezus is, deze Jezus, zo beschreven door de profeet Jesaja. En dat water. En de doop. Het oude leven voorbij. Het nieuwe leven begonnen. Alle dingen vallen dan op hun plek. Niet alleen de woorden, maar ook de daden. Niet alleen het woord, maar ook het sacrament. Alle dingen vallen op hun plek. De schat, de Gaza, de Gaza is gevonden. De eenzaamheid is tweezaamheid geworden. Deze man die letterlijk en figuurlijk afgesneden was van het alledaagse leven, hij mag er weer bij horen. Hij kan verder, hij kan een nieuw leven beginnen. Daarom is alles anders. En kan hij met blijdschap verder. En al het andere lijkt ineens irrelevant geworden. Want verdwenen is Filippus die zijn eigen weg gaat naar Asdod. Ook in de richting van Gaza en verder. Wijs me de weg. Wat betekent dat dan? Als we dan toch nog eens een stapje verder proberen te zetten naar het hier en nu. Als we het willen proberen te laten landen en te laten wortelen. In eerste instantie moest ik denken aan een beeld van een paar weken geleden bij ons in de gemeente. Daar hangt een afbeelding van Jezus aan het kruis met daaronder een paar figuren. Zijn moeder, de vrouwen, onderaan het kruis. Het was bij ons de afsluiting van het seizoen, vlak voor de vakantie. En een moeder met een jongetje van een jaar of 4, 5 en ik weet niet precies hoe het gebeurde, ik zal het er nog eens vragen. Maar dat jongetje begon te vragen over dat wat hij zag. Die gekruisigde Jezus, wie zijn die figuren daaronder aan mama en waarom? Waarom hangt hij aan het kruis? En de moeder probeerde zo goed en zo kwaad als dat ging uit te leggen wat het jongetje zag. Maar ook wat het betekende. Zij wees de weg. En de vraag, dat is de eerste vraag. Er zijn eigenlijk twee vragen. Als het gaat om dat landen, dat wortelen van dit Bijbelgedeelte. Er zijn eigenlijk twee vragen. De eerste vraag die ik dan zou willen stellen aan u, voor uzelf om eens over na te denken, misschien ook over na te praten. Wie is het nou geweest die u de weg heeft gewezen? Als ik voor mezelf spreek, dan denk ik natuurlijk, dat is misschien niet eens zo natuurlijk in alle gevallen, maar ik denk in ieder geval aan mijn ouders. Die hebben me meegenomen naar de kerk. Overweldigende ervaring van toen ik een jaar of 4, 5 was. Grote kerk, zo'n kerk als deze denk ik. Binnenkomen, orgelspel. Overweldigende herinnering die ik altijd nog met me meedraag. Maar ook de verhalen. De Bijbelse verhalen iedere dag opnieuw gelezen aan tafel. Op een of andere manier ontrolde die weg zich mede daardoor. Maar ik denk ook aan mijn eerste gemeente. Aan de voorzitter van de kerkenraad. Die op zo'n hele eigen wijze trouw liet zien. Trouw aan de kerk, aan het evangelie, aan de verkondiging daarvan. En die dat paarde aan een hele warme manier van omgaan met de mensen in de gemeente. Het was Friesland en er waren mensen die zeiden, zij is us twadde mem, onze tweede moeder. Mensen die mij de weg hebben gewezen, de vraag is misschien voor u, wie zijn het nou bij u die u de weg hebben gewezen? En misschien ook wel, wat was nou een bepalend, een beslissend moment daarbij? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag was, of is, wie zou u nu de weg kunnen wijzen? Misschien is er wel een moment geweest in de afgelopen weken, afgelopen jaar, maakt me niet zo heel veel uit. Als u daarop terugkijkt, dat u denkt, ja, als ik nou kijk naar dit verhaal, hè, een stukje met iemand mee oplopen, een eindje met iemand mee oplopen. merken waar iemand is. Bewust, onbewust, op zoek. Dat is allemaal niet zo heel erg duidelijk. U bent een stukje met iemand opgelopen en daar lag nu inderdaad misschien wel een kans, een mogelijkheid om vanaf de plek waar diegene was in zijn leven, misschien met vragen of dingen die hij gelezen had, gezien had op televisie, om iets te zeggen over Jezus Christus, over hoe Hij voor u Heer is, Heiland is. Misschien is het wel niet gelukt. Of misschien bent u eraan voorbij gegaan. Kan ook. In ieder geval, wat ik u vooral zou willen vragen is om u bewust te worden van zo'n moment, van zulke momenten. Wie heeft u de weg gewezen, maar ook wie kunt u zelf vervolgens weer de weg wijzen. En dat alles, die vragen, ze zijn besloten in dat ene, in die ene die voor ons de weg gegaan is, bij wie we thuis mogen zijn, steeds weer thuis mogen komen, misschien wel ook om opnieuw te beginnen bij Jezus Christus zelf. En wie zo gevonden is, wie zo de weg gevonden heeft, ja, die kan bijna niet anders dan dat uitdragen, voorleven, verder werpen. Bij Hem thuisgekomen. Amen.